Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. Van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen. Psalm 45, het tweede vers. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard. Zo scherp gewet ten strijde. Psalm 45, het tweede vers. Gemeente, we openen het heilig woord van de Heere vanmiddag in het Oude Testament, in de profetieën van Zacharia. En zal u gelezen worden uit het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. Vervolgens zullen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. In antwoord op beide zingen wij Psalm 89, het vierde vers. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad en vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. Psalm 89, vers 4, na de belijdenis van het geloof, na de lezing uit de schrift, Zacharia 13, versen 1 tot en met 9.
Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. En is het al te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Scharen, dat ik uitroeien zal in het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden, wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. En zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen, dat die profeten beschaamd zullen worden, en iegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert. En zij zullen geen haren mantel aandoen om te liegen, maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt, want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmede ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Scharen. Sla dien herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En het zal geschieden, in het ganse land spreekt de Heere, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en den geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal het derde deel in het vuur brengen, en ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen, en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk. En het zal zeggen, de Heere is mijn God. Doen wij nu belijdenis van het geloof, en ieder spreekt in zijn of haar hart al dus, ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, den derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, met de hulp van de Heere wil u het woord verkondigen wat uit het gelezen schriftgedeelte, Zacharia 3, en daarvan het zevende vers. Zacharia 13, het zevende vers. Zwaard ontwaak tegen mijn herder, en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Ischare. Sla die herder, en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Gemeente, laten we gaan zingen als inleiding op de verkondiging. Psalm 22, het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat ge mij? En red mij niet terwijl ik zwoegend strij en brullend klaag in de angsten die ik leid, dus fel geslagen. Laten we zingen als inleiding op de verkondiging. Psalm 22, het eerste vers. Laten we na het amen zingen, Psalm 118, het achtste vers. Psalm 118, vers 8, na het amen van de prediking. Gemeente, u heeft het wel eens gezien in of op of bij een rechtsgebouw. Een standbeeld. Een standbeeld van een geblinddoekte vrouw. Het standbeeld heeft in de ene hand een weegschaal en in de andere hand een heel groot zwaard. Deze vrouw die wordt wel vrouwe justitia genoemd. Ze draagt een blinddoek om daarmee aan te geven dat zij onafhankelijk recht moet spreken. Zij mag niet de getuigen en al de dingen zien, alleen wat zij hoort in het licht van de wet. Dan heb je gelijk de weegschaal in haar hand. Een weegschaal, daarin moeten alle bewijzen en alle getuigenissen gewogen worden. In het nadeel of in het voordeel van de verdachte. Alles naar de maatstaf van de wet. En dan dat zwaard wat ze in haar handen heeft. Dat zwaard wil zeggen, er moet een vonnis moet worden uitgesproken. Een vonnis op grond van de wet. En dat zwaard, dat moet duidelijk en scherp gebruikt worden om uiteindelijk dat oordeel uit te voeren. En over dat zwaard gaat het vanmiddag. Het gaat over de uitvoering van een vonnis, uitvoering van een oordeel. Het gaat over de Heere God die het zwaard van het oordeel gaat gebruiken tegen de herder, tegen de man, tegen zijn metgezel. Zo schrijven we onder onze tekstwoorden: God zwaard tegen zijn metgezel. En daarbij drie gedachten. Ten eerste, de herder roept. Ten tweede, de herder geraakt. En ten derde, de kleine bevrijd. God zwaard tegen zijn metgezel. Ten eerste, de Heere roept. Ten tweede, de herder geraakt. En ten derde, de kleine bevrijd. De profetie van Zacharia die ligt vanmiddag voor ons. Hij moet profeteren tegen een volk wat de Heere jaren daarvoor uit de ballingschap heeft teruggebracht. Het volk mag weer wonen in het land dat de Heere hen beloofd had. Dat land hadden ze eerder bewoond. Maar het oordeel kwam over dat volk omdat ze niet luisterden naar de Heer. Maar de Heer had beloofd, ze mochten weer terugkeren. En nu leeft dat volk alweer tientallen jaren op die plek die hij beloofd had. Een land vloeiende van melk en honing. Nou, dan zou je toch verwachten, gemeente, dat je daar een volk aantreft wat leeft in grote dankbaarheid tot de Heer. Een volk waar een grote geestelijke opwekking onder heeft plaatsgevonden. Een volk dat heilig wil leven voor de Heer. Een volk waarvan je zou denken, die zijn gelijk weer de tempel gaan herbouwen. Zoals de tempel van Salomo. Prachtig, heerlijk om te zien. Ja, ze zijn er wel mee begonnen, maar een schammel gebouw is het geworden. Dat volk is al gauw weer een eigen weg gegaan. Ze zoeken wegen om alles wat de Heere tegen hen had gezegd maar weer terzijde te schuiven. En dan de leiders van dat volk. Dat volk wordt door hun leiders op een manier geleid dat ze dat niet doen in de gehoorzaamheid aan de Heere. Er zijn meer profeten geweest die elke keer weer dat pijnpunt hebben aangewezen. Ezechiël. Ezechiël 34 die zegt daarover de herders, de leiders van het volk, dat het herders van Israël zijn die zichzelf maar wijden door het vette te eten, door zichzelf te kleden met de beste wol, eten van het beste vee. Maar de schapen wijden ze niet. Dit gaat over de herders van het volk. En dat volk dan? De schapen. Die schapen die zijn gaan dwalen. Die leven maar het leven wat ze kunnen leven. En we hebben het gelezen ook in het schriftgedeelte. Dan gaan ze maar valse profeten nalopen. En dan tussen al die valse profeten is dan Zacharia. Die de taak van de Heere heeft gekregen om het volk te waarschuwen. Hij moet weer het volk het oordeel gaan aanzeggen dat de Heere zijn vloek over het volk gaat geven. En tegelijk, voor ons onbegrijpelijk en onbevattelijk, Zacharia die moet de belofte van de Heere gaan preken. Ik weet niet hoe het in uw Bijbel staat, maar in mijn Bijbel staat boven de tekstgedeelte de geopende fontein. De Heere die gaat een fontein openen. Nou jongens en meisjes, wat is een fontein? Ja, dat weten jullie, dat heeft met water te maken. En zomers als je ergens komt en je komt op een plein en daar spuit zo'n fontein zoveel water in de lucht en dat klettert naar beneden. En als je om je heen kijkt dan zie je allemaal mensen met een glimlach op het gezicht daar staan. Water, levend water brengt wat teweeg. En dan zegt de Heere, ik ga een bron openen. En uit die bron dan gaat het leven stromen. De Heere die gaat belofte geven van herstel en vernieuwing. En let op, ook van verzoening. En hoe de Heere dat gaat doen, dat laat onze tekstwoorden zo duidelijk zien. En we kunnen dat helemaal teruglezen in het hele lijdensevangelie van de Heer Jezus Christus. Daar lezen we de wijze waarop de Heere dat gaat doen. De wijze waarop de Heere God zelf een nieuw begin gaat maken met zijn volk en kind. Dan begint het al met die diepe woorden, Heere der Heerscharen. Nou jongens en meisjes, jullie weten wat Heere betekent, Heere met hoofdletters. Dat is Hij, de God van het genadeverbond, de getrouwe, de almachtige. Hij is de ik zal zijn die ik zijn zal. De Heere der Heerscharen, Heere van de hemelse legermachten, de Heere van die miljoenen, miljarden engelen in de hemel, daar is Hij de Heere van. En het is die Heere, die verbondsgod, die zegt, zwaard ontwaakt. Misschien heeft u die vraag al gehad vanaf het begin dat u tekstgedeelte las. Waarom gebruikt de Heere nu hier een zwaard als voorbeeld? Want de Heere, hij heeft toch geen zwaard nodig? De Heer is machtig en majestueus, een heerlijkheid waar geen mens in de buurt kan komen, want een verterend vuur gaat voor zijn aangezicht uit. De Heere die wijst daar ons op dat punt in de schrift, waarvoor het eerst in de Bijbel een zwaard wordt genoemd. Nou, dat weten de jongens en meisjes ook. Waar komt in de Bijbel nou voor het eerst een zwaard voor? Ja, Genesis 3. Genesis 3 op de scheiding van goed en kwaad. Op de scheiding van dood en leven. Voor Genesis 3, daar was alles goed. Daar was alles zuiver, was alles heerlijk. Alles geschapen door de Heere in een zuivere volmaaktheid waar woorden tekort schieten. En als laatste heeft de Heere de mens geschapen als kroon op de schepping. Dat die mens deed waarvoor hij geschapen werd. De Heere dienen in volmaakte gerechtigheid en in volmaakte gehoorzaamheid. In het paradijs, daar stond de mens in een rechte verhouding met de Heere God. Die mens voldeed daar totaal aan het recht van God. Daar voldeed die mens aan die eis van God dat die mens naar de geboden van de Heere zou moeten leven. In een volkomen gemeenschap met hem. Gemeente, is het niet zo dat wij nog steeds denken van nature dat die situatie van voor Genesis 3 ook nog in ons leven is? Dat we denken zelf in een rechte verhouding met de Heere te kunnen staan. Dat we zelf de Heere voorschrijven hoe hij moet werken in iemands leven. Dat we zelf bepalen: ik leef recht voor God. Maar dat we niet willen weten wat er in Genesis 3 is gebeurd. Wij de mensheid in het verderf hebben gestort. Dat wij het zijn die die gemeenschap, die zuivere gemeenschap met de Heere kapot hebben gemaakt, verbroken. Dat we het liefste die woorden nooit zouden willen horen, dat de Heere tegen die mens zei: u moet de dood sterven. Die woorden willen we buiten ons houden. Het besef, wij hebben de Heere de rug toegekeerd. Wij zijn woord en wetten hebben overtreden. Dat de Heere niet anders kon om ons het paradijs uit te zetten. Dat hij die mens uitdreef. En daar stelde hij die cherubim, die engel. En wat had hij in zijn hand? Een flemmig lemmer eens zwaard. Een vlammend zwaard. Zodat er niemand meer in het paradijs kon komen. De weg tot de Heere afgesloten. En vanaf dat moment is het zwaard van Gods gerechtigheid, het zwaard van de wet, tegen de mens gericht. Tegen de overtreder van de wet gericht. En als wij, gemeente, iets van dat besef in het hart zouden krijgen, dan zou je zeggen: het is definitief verloren. Over en uit. Maar weer dat onbegrijpelijke, dat de Heere voor het afsluiten van de toegang tot het paradijs, dus nog in het paradijs zelf, nadat die mens zich in het verderf had gestort, dat hij dan een belofte geeft. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen, gij zult het de versenen vermorselen. Genesis 3, met die mens nog, die gevallen mens in het paradijs, voordat ze er werden uitgedreven, beloof de Heer, ik ga een fontein openen. Ik zal levend water geven. En ik doe dat op zo'n manier dat aan mijn wet, aan mijn recht voldaan zal worden. Dat zondaren weer aan mijn voeten kunnen komen. Toen werd die mensen buiten gezet. Toen werd het hele aardrijk, vervloekt vanwege ons. Dit kunnen we toch niet begrijpen, gemeente? Dat de Heere dit geeft. Dat die weg alleen geopend nog kon worden door een volkomen offer. Een offer die geen mens kon brengen. Omdat die mens zichzelf in het verderf heeft gestort. Alleen door die ene, zijn zoon. Dat die zoon tegen de Heere God heeft gezegd: Vader, ik ben bereid om te doen wat u wil. Ik ga mezelf voor u offeren. Ik ga heen om naar uw wet te sterven. En de Heer Jezus is gekomen. Hij is gekomen om allereerst de eer van de Heere te herstellen. Zodat het geschonden beeld wat wij hebben veroorzaakt, eerst gemaakt zou worden. Oneerbiedig gezegd, gerepareerd werd. En vervolgens die mens weer in de juiste verhouding met de Heere te stellen. Om die zondaren die onder de wet zijn gekomen te verlossen. En dat zien we op het kruisheuvel Golgotha, daar aan dat vloekhout. Hoe de Heere God zijn zwaard van gerechtigheid actief beveelt om te ontwaken. Een vlammend zwaard, het symbool van zijn recht en van zijn wetten. Het vlammende zwaard van Gods recht komt in actie tegen zijn eigen zoon. Dat ontzagwekkende bevel dat is gegeven. Het is tijd, zwaard, dat je je werk gaat doen. Het is op Golgotha, gemeente. Als het ware de Heer Jezus Christus voor de toegang van het paradijs komt te staan. Dat hij oog in oog komt te staan met die engel, die cherubim, die de toegang tot God bewaakt. En dat die engel tegen die zoon van God moet zeggen: geen toegang. Geen toegang voor zondaren die des doods schuldig zijn. Gemeente, als wij met diezelfde engel oog in oog komen te staan. En als wij dat zwaard van Gods gerechtigheid tegen gaan komen. Dat je gaat begrijpen. Dat je onder de wet van God zou moeten sterven. Omdat wij gedaan hebben wat kwaad is in de ogen van de Heer. Dan begrijpen we dat wel. Maar de Zoon van God, de zondeloze, dan begrijp je het toch niet meer. Of zijn we nou net als de toeschouwers op Golgotha, die naar die kruisheuvel zijn gegaan om toe te kijken of het interessant is? Of roepen we misschien wel met ze mee? Als u nou werkelijk Gods zoon bent, kom dan af van het kruis. Ja, dat roepen we niet letterlijk. Maar u kent wel misschien die momenten in uw leven dat je hebt geroepen. Als u nou Jezus werkelijk koning bent, wilt dan doe dit in mijn leven of dat in mijn leven, dan geloof ik u. Dan geloof ik wel dat u bent wie u zegt dat u bent. Gaan we zo de kruisheuvel op, gemeente, met onze voorwaarden. En dat wij de Heere gaan voorschrijven hoe hij in het leven van mij of van iemand anders zou moeten werken. We schrijven vaak ook niet het tijdstip voor. Dat hij moet werken op onze tijd, wanneer het ons uitkomt. In feite zeggen dat nou ook die overpriesters en die schriftgeleerden. Indien hij nou de koning van Israël is, dat hij nu afkomen van het kruis. En dan zullen we hem geloven. Gemeente, in alles krijg je het woord van de Heere tegen. Als wij met onze voorwaarden komen en denken het zelf al allemaal te kunnen. Maar wanneer de werkelijke reden van Goede Vrijdag in het hart komt, dat je die pijn en verdriet voelt. Dat niet die ander, maar ik heb gezondigd. Dat je gaat beven, omdat het zwaard van Gods wet tegen je ontwaakt. En daarmee zeg, jij hebt geen toegang tot het koninkrijk van God. Dan word je toch arm? Verslagen van geest en dan ga je voor het woord beven. Dat je niet anders kan uitroepen tot de hemel. Wees mij de zondaar genadig. Want het vlammende zwaard van Gods wet en Gods gerechtigheid komt op je af. Maar zie dan, gemeente, wie er aan het kruis hangt. Aan het kruis, daar hangt de Heer Jezus Christus. En Jezus betekent zaligmaker van zondaren. Het zwaard van Gods gerechtigheid is tegen hem ontwaakt. Om bij de tweede gedachte, de herder geraakt. Ontwaakt, zwaard. En dan zegt de Heer tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. Een herder? Een herder waar het zwaard tegen moet ontwaken. De herder waar David van zingt. Toen David koning over Israël geworden was. Toen hij herder over dat volk was. Dan zingt hij als koning over die goede herder. Dan ziet hij zichzelf als een schaap, niet als koning. Dat hij zingt, de Heer is mijn herder. David zingt van die herder die hem doet neerliggen in de grazige weide van het woord van de Heer. Hij zingt van die herder die hem voert aan stille wateren van de rust. Van die herder die hem in het spoor der gerechtigheid brengt om zijn eigen naams wil. De herder die met hem meegaat als hij door het dal van de schaduw des doods gaat. Daar op Golgotha, dan moet de Heer Jezus Christus alleen in het spoor der gerechtigheid. En moet hij alleen door het dal van de schaduw des doods. Maar waar geen schaduw uiteindelijk meer is. Maar de één zwarte duisternis van de dood. Die herder. En die herder is ook de metgezel. De metgezel van de Heere der Scharen. Dan zitten we gelijk bij een probleem in de Hebreeuwse tekst, de grondtekst. Er zijn maar 4 plekken in de Bijbel waar dit woord metgezel wordt gebruikt op deze wijze. Mozes gebruikt het 3 toe in Leviticus. In de wet van de Heere. En nu eeuwen later gebruikt de profeet Zacharia juist ook dat specifieke woord. Metgezel. En dat woord metgezel, dat wijst op een hele bijzondere naaste. Dat woord dat geeft aan dat er met die persoon een hele diepe, intieme relatie is. Je kan zeggen, er is een bloedband. En de Heere die zegt hier, mijn metgezel. Dus dat is degene die in een directe relatie met de Heere staat. Degene die het meest naast is van de Heere. Degene waar hij een bloedband mee heeft. De Heere die zegt, mijn herder. De man die mijn metgezel is. Die goede herder, die man die metgezel, dat is Gods eigen zoon. De Heer Jezus Christus, waar dat zwaard van zijn gerechtigheid tegen ontwaakt. Gemeente, die metgezel, dat is Gods eigen troetelkind. Waar hij zoveel van houdt. Tegen hem ontwaakt het zwaard. Gaat het zwaard zich tegenkeren. Dan begrijpen we het niet weer. Misschien mag ik het niet zeggen, maar is het niet dat de Heere zelf een offer heeft gebracht door zijn eigen zoon af te staan Want dat is gebeurd. Geen offer van dieren, maar een offer van een volkomen zondeloos mens dat gebracht moest gaan worden. Maar er is geen mens zonder zonde. Er is geen mens op aarde die niet heel de wet van God overtreden heeft. Maar toen kwam Gods metgezel, zijn troetelkind, naar voren. Vader, als er niemand is die dat kan, laat mij dan het doen. Laat mij uw wil doen. Laat dan het zwaard van uw gerechtigheid mij, uw metgezel, treffen. Diepe woorden, gemeente. En het zijn juist ook deze woorden die de Heer Jezus zelf na die paasmaaltijd laat horen. Matteüs 26. Jullie zullen al aan mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. De Heer Jezus die weet op dat moment, het zwaard van Gods gerechtigheid komt eraan. Het is bezig te ontwaken. En dat zwaard zal mij als herder, als metgezel van de Heere treffen. En de schapen zullen alle kanten opvliegen. En in Gethsemane is het die metgezel die daar in het diepst bedroefd is. Ja, tot de dood toe. En dat hij bidt. Tot de Heere, laat de drinkbeker van uw toorn en grimmigheid, ja, het zwaard van uw recht aan mij voorbij gaan. Daar in dat uur, dan kan de Heere Jezus niets anders dan het eens worden met de weg die de Heere gaat. En dat hij belijdt en het bidt, u wil alleen geschieden. En die strijd, als dat zwaard van Gods gerechtigheid steeds dichterbij komt, gaat hij naar het vloekhout op Golgotha. En op die plek wordt die borgen middelaar door het zwaard van Gods gerechtigheid geraakt. Keer op keer weer in die doodstrijd. En daar roept die metgezel, die man, die herder het uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het is op Golgotha waar we het zien en horen. Hoe die metgezel zijn leven geeft voor zijn schapen. Die man die geslagen is, die strijd aan het kruis. Een doodstrijd in totale verlatenheid van zijn vader. Ligt hij onder de toren van de Heere der Scharen? Ligt hij onder dat treffende zwaard? En wanneer roept de Heer Jezus dat uit? Nou gemeente, dat is op het 9e uur. Ja, maar waarom dan het 9e uur? Waarom nou specifiek dan? Het is op dat moment dat een stuk verder in Jeruzalem, daar in de tempel, de priesters het avondoffer, het brandoffer, het offer voor de schuld brachten, om op dat moment verzoening te doen. En als nu op Golgotha het zwaard van Gods gerechtigheid, de man, de metgezel van God, Christus op het diepst treft, dan is het genoeg, het is volbracht. En brengt die metgezel verzoening aan. Hij verzoent de zware schuld die ons met schrik vervult. Het zwaard ontwaakt. Het zwaard heeft zijn werk gedaan. De Heere God heeft zijn eigen zoon, zijn troetelkind moeten doorsteken vanwege de zonden die op hem zijn aangelopen. Vanwege onze schuld moest hij aan het kruis. En hij moest in die weg de eer van zijn vader herstellen. En dan past ons alleen maar eerbied en stilte. Voor iets wat we niet in woorden kunnen uitdrukken. Dan alleen die woorden van de Heer Jezus. Het is volbracht. 9e uur heeft hij definitief gebogen onder het zwaard, onder het oordeel, onder Gods gerechtigheid. En als hij dan sterft, in diezelfde tempel scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. Ik had u al eerder over die cherubim, die engel die de toegang tot God blokkeerde, met dat vlammende zwaard. Die engel die krijgt nu zelf van de Heere te horen, doe je zwaard weg, berg het op. Want de toegang tot het heilige der heiligen, de toegang tot de Heere der Scharen is open. Vanwege het slaan van dat zwaard, vanwege het sterven van de Heere Jezus Christus, heeft de Vader zelf de toegang geopend en de engel de opdracht gegeven om zijn taak te beëindigen. Gemeente, heeft u die herder, die man, die metgezel nou nodig gekregen in uw leven? Zijn we hem gehoorzaam geworden? Hebben wij nu al onze werkheiligheid en al onze voorwaarden nu eens overboord gezet? Ja, maar, twee woorden die we van jongs af aan hebben leren spreken. Ja, maar, het moet toch op mijn manier. Maar juist door onze ja, maars, door onze ongehoorzaamheid werd die toegang tot God gesloten. En heeft de dood zijn intrede gedaan. Omdat wij ongehoorzaam zijn, neemt de schuld nog ieder moment toe. Zet dit gemeente nou lijnrecht tegenover wat Paulus aan de Romeinen schrijft. Die, dus dat is de Heere, ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Om de toegang tot hem door zijn eigen lieve zoon, zijn troetelkind, weer te laten openen, gemeente. Die goede herder, die man, die metgezel al lief gekregen. En geloven van zijn heil en troostrijk woord. Als er één moment in de wereldgeschiedenis is geweest, dat Gods liefde werd zichtbaar werd, dan was het daar op het kruis van Golgotha. Toen zijn zoon zich overgaf in de dood, onder dat vlammende zwaard. Had hij zoveel liefde tot zijn vader, omdat hij het weer goed wilde maken met zijn vader. Het is de liefde van de vader tot de zoon die gaat werken. En het is toch daar dat die fontein geopend werd. En dat de liefde uit kon gaan naar zondaar. Daarom kan ook dat tweede gedeelte van de tekst. Waar we iets van die liefde terugvinden. Maar ik, zegt de Heere, zal mijn hand tot de kleine wenden. De derde gedachte, de kleine bevrijd. Wat een diepe belofte, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Waar het zwaard van Gods gerechtigheid spreekt van het oordeel naar die herder, naar die man, naar die metgezel. Daar spreekt de Heere met troost tot de kleintjes, want de Heere begint weer met zijn heilige maar. Een tegenstelling. Een kantelpunt, kan je zeggen. Een tegenstelling met wat er voorafgaand is gezegd. Zo terecht als de Heere dat zwaard niet tegen zijn metgezel zou laten ontwaken, maar juist in toren en gramschap van oordeel tot mensen. Want dat hebben wij verdiend. Dat zegt de Heere niet. Want er is betaald door zijn troetelkind. Hij, de Heere Jezus Christus, heeft voldaan aan de eisen die de Heere in zijn wet heeft gesteld. En nu zegt de Heere, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En daar ligt het wonder. Want toen de Heer Jezus gevangen werd genomen en dat hij weggevoerd werd, zijn de discipelen alle kanten opgevlogen, op de vlucht. De eerste lichtingen van het vlammende zwaard werd zichtbaar. Maar Daar kwam het al uit, de schapen van de kudde zouden verstrooid worden. En u kent dat beeld. Als je een kudde schapen hebt. Midden in de kudde, daar gebeurt iets. Ze vliegen alle kanten op. Ze letten niet eens op elkaar. Vaak belanden ze ook nog een deel van in de sloot. Zo bang, zo geschrokken. Ze letten niet op de herder. En wat blijft er dan van over? Nou, Petrus horen we het. Petrus, die verloochent zijn meester. Ik heb hem nooit gekend. En dan op Golgotha. In Matthäus 27, daar lezen we alleen van Maria Magdalena die daar is. Maria, de moeder van Jacobus en Jozef. Moeder van de zonen van Zebedeus. In de andere evangelie horen we ook nog dat Maria, de moeder van de Heer Jezus, er ook is. En Johannes, de discipel. Maar de anderen? Vermoeid, verstrooid, als schapen die geen herder hebben. En wij weten hoe de Heer Jezus aan het kruis heeft gebeden. Hoe het woord wat hij gesproken heeft tot vervulling is gekomen. Maar ze horen het niet, ze waren er niet. Bitterheid en verdriet is in het hart. Als zouden ze dat woord nou in hun harten hebben genomen, dan zouden ze moeten weten, de Heer die gaat zijn hand wenden naar de kleintjes. Ze hadden het kunnen horen. Dat de Heer Jezus tegen een van degenen die werd meegekruisigd op Golgotha zei, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Daar horen we, gemeente, hoe de hand van de Heer zich naar een moordenaar wendt. Wie zijn die kleintjes? Ja, dat zijn zij die hulp nodig hebben. Mensen die zichzelf niet redden kunnen. Zondaren die zijn vastgelopen. Misschien het beste samen te vatten zoals Jesaja dat heeft geprofeteerd. Dat de Heer ook met dat woord maar begint. Op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. Jesaja noemt ze ook gekrookte rietjes. Rokende, walmende olielampjes. Mensen die helemaal niets meer van zichzelf hebben. Die in feite de aardse grond onder hun voeten zijn kwijtgeraakt. Alle zekerheden afgenomen. Verslagenen van geest die hun schuld en zonde hebben leren kennen in het licht van het woord. Want ze zijn het woord tegengekomen. Verslagen van geest omdat ze niet anders kunnen zeggen zoals Revius dat heeft verwoord. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Ik ben het, o Heer, ik ben het die u dit hebt gedaan. Want het is al geschied helaas om mijn zonde. En dat weten ze omdat ze het woord van de Heere, dat vlammende zwaard van Gods wet zijn tegengekomen. Waar ze niet anders kunnen dan beven. Want het is waar wat er in het woord staat. Petrus kwam er ook achter. Het kwam ook in zijn hart. Toen hij zich realiseerde wat hij had gedaan. Dat hij zijn meester had verraden. En hij de ogen ontmoette van zijn meester die hem op afstand aankeek. Die hem als het ware recht in de ogen, recht in het hart aankeek. Hij liep naar buiten en huilde bitter. Maar in het woord staat dat de Heere zijn hand zal wenden. Maar dan zegt u misschien, nou ja, maar waarom beeft? Beseft Petrus dat niet? Petrus ziet het niet, omdat er zoveel verdriet en pijn in zijn hart zit. Maar wij mogen zien en horen dat de Heere met hem bezig is. Als de Heere zijn handen gaat wenden, dan gaat het anders dan dat wij denken. Laten we nog maar vers 9 er dan bij nemen. Daar staat, ik zal dat derde deel in het vuur brengen en ik zal het louteren, gelijk mijn zilver loutert. En ik zal het beproeven gelijk mijn goud beproeft. Wat is dat? Nou, als iemand in de metaalsector werkt of bij het kleinmetaal werkt, die weet dat je metaal op een bepaalde manier moet verhitten om het te buigen. Nou, edelmetalen, dat moet gelouterd worden, beproefd worden. Dat wil zeggen, er moet tot een hoge temperatuur gebracht worden, zodat het gezuiverd wordt. En zilver heeft een andere temperatuur waarmee je tot een volkomenheid wordt gebracht dan goud. En als men dan zilver of goud gaat louteren en beproeven, dan wordt het naar een temperatuur gebracht. En een edelsmid die moet dan de ongerechtigheid wat boven komt drijven eraf halen. Het schuim moet hij eraf halen. En dat gaat net zo lang door totdat hij zichzelf in het zilver en in het goud weerkaat ziet worden. De Heere loutert en beproeft, zodat hij zichzelf weer herkent in het schepsel. Zo moet de Heere zijn volk wel eens in het nauw drijven. En zo moet het zilver gelouterd worden. Zo moet het goud beproefd worden. En die weg, gemeente, is voor een ieder onderscheiden. Maar één ding is zeker. En ieder die gelouterd of beproefd wordt, hetzij klein, hetzij groot, die brengt de Heer op zijn of haar plek. En dan kom je ook op Golgotha, waar je liet buigen. Buigen voor die man, die metgezel, die het heeft uitgeroepen. Het is volbracht, toen het zwaard hem trof. In die loutering, in de beproeving, daar gaat het niet zoals wij het willen, maar daar gaat het op de manier zoals de Heer het wil. En dan het wonder, dat volk gaat de naam van de Heer aanroepen. De naam van die barmhartige, genadige, goede, tiere verbondsgod. Heere, u bent recht in al uw weg en werk. Hij zal zijn hand wenden. En is het u nou opgevallen dat de Heere zelf hier bezittelijke voornaamwoorden gebruikt? Mijn herder, mijn metgezel. En dan vers 9. Mijn volk. Mijn volk. Hij herkent zich weer in dat volk. Ook die kleintjes, ook die zondaren, die zijn van hem. En dan het wonder. Als de Heere dan zijn hand wendt, dan gaan die kleintjes dat ook doen. Die zullen zeggen, de Heer is mijn God. Kan toch niet dat je zomaar dat woord mijn gaat gebruiken? Ja, waarom niet? Want gaan we nog even terug naar dat gescheurde voorhangsel. De Heer Jezus Christus die de weg tot de Heere voor de kleintjes heeft geopend. En dan zegt het woord in Openbaringen 22. Zalig zijn zij, dat zijn die kleintjes, die zijn geboden doen opdat hun macht zij aan de boom des levens. En zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Ze mogen ingaan in de stad om bij hun Here te zijn. Om bij hun Christus te zijn. Om bij het lam te zijn. Om bij de herder te zijn. Om bij de metgezel, het troetelkind van de Here te zijn. Dat is nou de vrucht van Goede Vrijdag. Omdat Christus de wil van zijn Vader heeft gedaan. Dat nou voor u ook een wonder, gemeente. Dat je mag weten door genade. Toen de Heere zijn hand heeft gewend. Hij u uit het verderf redde. Hij u uit de zonde trok. Heeft u gemerkt dat de hand van de Heere leeg is. Dat er geen zwaard meer in zit. Met eerbied gesproken, de Heere heeft zijn handen leeg. Om die kleine te redden. Maar we moeten wel eerlijk zijn, want het woord is ook eerlijk. Want het is van tweeën één. Want het zwaard kan ook op u gericht zijn. Omdat we Christus niet erkennen als de herder en als metgezel van de Heere. En dan geldt ook vers 8. Dat de Heere zegt, twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven. uitroeien, gemeente. Als je niet gebogen hebt voor die herder, voor die metgezel, het troetelkind van de Heere. Of heb je leren buigen vanwege dat zwaard dat jou, had u, had mij moeten treffen. Maar dat zwaard heeft hij op zichzelf doen laten neerkomen. Als je dwaalt, leer dan te behoud te zoeken bij hem die de God, goede herder, die Gods metgezel is. Leer dan hem ook in geloof te omhelzen. Want hij is het die gebogen heeft. Hij is het die geraakt is door Gods gerechtigheid. Zodat door de zeer sterke rechterhand, door haar daden de wereld doet beven. En door haar kracht Gods volk in stand houdt. Daarom is er voor die kleintjes, ja door loutering en beproeving, Goede Vrijdag geworden. Omdat de Heere der Scharen zijn hand heeft gewend. Omdat zijn troetelkind geroepen heeft tot de hemel onder dat zwaard. Het is volbracht. Tot de Heere. En voor die kleintjes. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wat is er toch vanmiddag ons voorgehouden? Dat u het zwaard van uw gerechtigheid op uw troetelkind deed neerkomen, uw eigen lieve zoon. Daar op het allervolmaakst is een weg van genade geopend. O Heere, wat is dat lijden diep geweest. Maar er is een fontein geopend tegen de zonde, tegen de ongerechtigheid. En dat ligt allemaal op Golgotha. Heere, dank voor uw woord, wat u gegeven hebt. Wees u zo in het midden van de gemeente. Laat die fontein toch stromen. Wilt u zijn met diegenen in het midden van de gemeente die een zware weg hebben te gaan? Gelouterd, die beproefd worden. En die uw wet zo op zich zien afkomen. En die een weg van genade zoeken. O Heere, neem het schuim maar weg. Neem de ongerechtigheid weg. En wilt u dan op ze neerzien. Zodat u uw beeld weer. Het beeld weer herstelt. Heere, geeft u dat in het midden van de gemeente. En zij die u nog niet kennen en vrezen. Ach Heere, trek ze. Laat toch, Heer, uw woord werken in de harten. Dat toch niet het zwaard van uw gerechtigheid hen zou treffen. Dat ze uitgeroeid zouden moeten worden. O Heer, bewaar voor een onverzoend sterf. Werk zo met uw geest in het midden van de gemeente. En bekeer wat onbekeerd is. En laat zo vrucht van uw prediking zijn, dat er velen mogen zijn, die de stad Sion mogen binnengaan, om zich te verlustigen aan de boom des levens, de Heer Jezus Christus. Gaat u zo met de gemeente, geeft u hen wat nodig is in deze nieuw begonnen week. Gedenkt u in ieder die zijn werk weer hoopt op te pakken, zij die vannacht ook weer naar zee gaan, bewaren, spaarzen. Wilt u zijn in de bedrijven waar door het wereldgebeuren er een stuk omzet is weggevallen? Waar misschien moeite door zijn gekomen, Heere, gedenk die bedrijven, die organisaties die daarmee worstelen. Gedenkt u hen, Heere, die geen werk meer kunnen of mogen doen. Wees hen nabij, sterk hen. Wees u met de weduwe en de weduwnaren. Laat zo, Heere, uw gunst en genade hen verlichten en dat ze daaraan mogen vastklampen. Brengt u zo de gemeente op Goede Vrijdag weer samen, Heere, als 's morgens en 's avonds het evangelie verkondigd mag worden. Geeft u dan uw dienaren de kracht om te spreken en de volheid van Golgotha in het midden van de gemeente neer te leggen. En ziet u, laat ook de gemeente uitzien naar het Pasen. O Heere, laat uw woord verkondigen tot eer en opbouw van uw heilige naam. Vergeef al het zondig in spreken en luisteren. Ook daarin hebben we verzoening nodig van het bloed van die man, die metgezel, van uw troetelkind. We bidden het om Christus wil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen Psalm 23, de versen 1 en 3. De God des heils wil mij ten herde wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En het derde vers, gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. En van uw heil mijn beker overvloeien. Psalm 23, de versen 1 en 3 is de slotzang. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang met een biddend hart zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.